Goed, we gaan naar 2 Korinther 4. Ja. En 2 Korinther 4 tot en met, ja, wat is het joh, een aantal hoofdstukken verderop, gaat allemaal over de bediening van Paulus. Die daar, waar die voorop komt en wat hij aan hun uitlegt. Er zijn natuurlijk ook mensen die doen onderzoek over Paulus daar in de gemeente. Omdat ze hem eigenlijk helemaal niet willen. En we zijn in 2 Korinther 4 vers 15 geëindigd vorige keer. Ja? En dan in vers 16 zegt hij, daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een zeer uitnemend gewicht, eeuwig gewicht der heerlijkheid. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Ja, die versen, daar zie je allemaal contrasten staan. Het zijn er wel een stuk of 7. Als je kijkt bijvoorbeeld in vers 16. Uitwendige mens, de inwendige mens. Ja? Even kijken hoor. Die wordt verdorven en vernieuwd. Vers 17. Licht, gewicht. Verdrukking, heerlijkheid. Ja? Haast, eeuwig. In vers 18. Dingen zien en niet zien. Ja? Dat zijn allemaal contrasten die hij hier stelt. Nou, en waarom doet hij dat? Nou, kijk, als je ziet, daarom vertragen wij niet. En dat woordje daarom, hè. Dat is ook in vers 4, hoofdstuk 4, vers 1 zien we ook. Ze spreekt ook over wij vertragen niet. En dat zegt hij vanwege deze bediening die ze hebben. Dat is de bediening des geestes. Dat wil zeggen, wij zijn bekwaam gemaakt. Paulus spreekt over zijn bediening, ja. Hij is bekwaam gemaakt. De bediening des geestes. Niet van de letter, niet van de wet, maar van de rechtvaardigheid. Maar wij hebben de bediening natuurlijk ook. Dus hij zegt eigenlijk mij, wij zijn 100% toegerust. Wij kunnen daarom ook, als je kijkt in 3 vers 12, kijk, er staat ook, terwijl wij dan zodanig hoop hebben, zo gebruiken wij veel vrijmoedigheid in het spreken. Wij hebben veel vrijmoedigheid in het spreken. We weten hoe het zit. We zijn toegerust. Het evangelie is niet bedekt van ons. Ja, wij hebben alle vrijmoedigheid om dit te kunnen vertellen aan de mensen. We zijn ook 100% toegerust. Dus vertragen wij het niet. Nou, dat is ook, in vers 16 zegt hij dat ook. Daarom vertragen wij niet. Ook weer daarom. Waarom? Vanwege vers 15. Vanwege de heerlijkheid Gods. Het is gaat niet alleen om mij, maar om de heerlijkheid van God. Ja? Dat, in vers 15 zegt hij ook dat al deze dingen, ja, alles wat hij meemaakt, al die verdrukkingen, ja, het doden van de Heer Jezus Christus, omdragende, die zijn om u en wil om ons. Opdat de vermenigvuldigde genade door de dankzegging van velen, kijk dan, overvloedig worden ter heerlijkheid Gods. Die genade, mijn genade is u genoeg. Ja? In al die verdrukkingen. Want hij zegt ook bijvoorbeeld in vers 9, vervolgd doch daarin, niet daarin verlaten. Daar zegt hij niet mee dat er geen vervolgingen meer zijn. Nee, maar dat je in die vervolgingen, dat je weet, ik ben niet verlaten daarin. Mijn genade is u genoeg. Nou, dan zie je, die genade, die vermenigvuldigde genade, vers 15, door de dankzegging van velen. Dat zijn degenen bij wie dat gebeurt, ja? En dan, overvloedig worden ter heerlijkheid Gods. Goed, het heeft zijn effect in ons, maar door de dankzegging van velen gaat de eer, het is de heerlijkheid van God is in het geding. Nou, en daarom vertragen wij niet, zegt Paulus. Zie je, dus we hebben er twee redenen waarom wij niet vertragen, maar doorgaan. En dan zegt hij, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Nou, kijk met mij even in Lucas 20, vers 16. De uitwendige mens wordt verdorven. Wij hebben het altijd over de inwendige mens versterken. Ja? Maar de Bijbel spreekt inderdaad, ik hoor een mens. Ja, als je in het spraakgebruik hoor je eigenlijk, we hebben het altijd over de uitwendige mensen. We hebben het nooit over de inwendige mensen. Mensen weten ook niet wat dat is waarschijnlijk. Nee, ze zeggen altijd, ik zeg het verkeerd, ze spreken altijd over de inwendige mensen. Als je eet, even de inwendige mensen sterken. En over de uitwendige mensen hoor je ze nooit. Maar de Bijbel spreekt over uitwendig en inwendig. En wij gebruiken het eigenlijk, de Bijbel gebruikt het precies andersom. De uitwendige mens die wordt verdorven, zegt Paulus. En wat bedoelt hij daarmee? Lucas 20 vers 16 over dat verdorven. Kijk, als je dan kijkt, de Heer Jezus zegt hij, dat is een gelijkenis over die boze wijngaardeniers. En dan komt die erfgenaam en dan staat daar, hij zal komen en deze landlieden verderven. En zal de wijngaard aan anderen geven. Dat verderven hier, dat betekent vernietigen gewoon. Doodmaken, doden, verderven, vernietigen. Nou, ik heb nog een tekst en dat is Lucas 9 vers 56. Die is wat bekender, maar om het woordje verderven goed te begrijpen. Lucas 9 vers 56. Kijk, de Bijbel is het mooiste woordenboek eigenlijk om woorden te begrijpen. Als je een tekst wat moeilijker vindt, dan hoef je niet naar het Grieks te gaan. Ik doe het ook nooit. Maar dan ga je gewoon in de Bijbel zelf op andere plekken kijken. En dan legt de Bijbel dat woord vanzelf eigenlijk uit. Dus ook in vers 56, 9 vers 56. Kijk, want de Zoon des Mensen is niet gekomen om des mensen ziel te verderven, maar om te behouden. Dus het tegenovergestelde van behouden. Dus dat die verloren gaat. Dat die ophoudt. Hij wordt niet gered. Dus verderven, dat heeft met sterven te maken. Met doodgaan te maken. Met ophouden te bestaan te maken. Met vernietigen te maken. Het is het tegenovergestelde van, je hebt bederfelijke waar en onbederfelijke waar. Hè? Je hebt lang houdbare melk. En je hebt melk die niet lang houdt. Dan is het bedorven, verdorven. Nou, en dat is in 2 Korinthe 4 vers 16, dat Paulus zegt, maar, hoewel, kijk, wij vertragen wel niet, maar, hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, dus wij spreken dan over dat lichaam van ons. In vers 7, dat aardevat, dat breekbare vat, inderdaad is breekbaar, want wij zijn uit stof genomen en wij zullen uit stof weer wederkeren, dus wij gaan allemaal weer terug naar het stof der aarde. Daarom zijn we ook een aards vat. Nou, die gaat dus verdorven. Zo wordt nochtans de inwendige mens vernieuwd van dag tot dag. Dus je ziet hier staan, en die uitwendige mens, kijk ook bijvoorbeeld in 5 vers 1, ons aardse huis, deze tabernakels. Zie je, dat is ons lichaam. Ons lichaam is een aards huis. Het huis wat hier op aarde staat, maar het is ook aards, een aardevat. En dat is die uitwendige mens. En die gaat verdorven. Maar ja, die wordt gebroken, inderdaad, zegt hij in vers 1. Dat wordt gebroken. Dus dat gaat ten verderven. Die wordt verdorven, zegt hij. En de inwendige wordt vernieuwd van dag tot dag, dagelijks. Dus dagelijks verderft het meer en meer. Worden we ouder, 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 ouder. Helaas, helaas, helaas. Ja? En de inwendige mens is precies tegenovergestelde. Die wordt nieuwer, 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 nieuwer. Dus dat is een proces. Daar spreken we hier over. Nou, kijk even in Romeinen 7. Want de inwendige mens, ja? Nou, wat is de inwendige mens? Dan spreken we over onze ziel. Dat is de inwendige mens. En dan spreken we over de verloste ziel. De ziel waar de gezonde leer is opgeslagen. Want iemand die verlost is, iemand die gered is, nou, wat is dat voor iemand? Nou, die heeft geloofd dat Christus stierf voor zijn zonde en is opgestaan voor zijn rechtvaardigheid. Dat is onderdeel van de gezonde leer, ja? En daarna komt de rest natuurlijk. Maar goed, dat is de inwendige mens. En dat is ook die uitwendige mens. En die inwendige mens is voor ons ook natuurlijk de reden dat wij die strijd hebben. Dus iemand die niet gered is, ja, die, ja, dat is dan de uitwendige mens. Ja, wat is dan die inwendige mens? Nou, dat is in ieder geval een inwendige mens die niet gered is. Bij ons is het wel zo. En dan krijgen we ook inderdaad, dus natuurlijk die strijd tussen de inwendige en de uitwendige mens, die een ongered persoon niet heeft. Want hij heeft Gods geest niet. Nou kijk, in Romeinen 7, dan, om dat even te lezen, dan zien wij in vers 18, want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Dat is wat. Als je dat hier gewoon zegt, in mij woont geen goed. Dat hoor ik niet vaak in de wereld, ja, dat mensen dat zeggen. In mij woont geen goed, ja. gaan we naar een religie. Die zal niet gauw zeggen, in mij woont geen goed. Ja? Want zij zeggen, ja, ik kan wel goed doen. Ik ga dit doen, ik ga dat doen en dan zal God mij accepteren. Nee, woont geen goed, want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen vind ik niet. Dat spreekt Paulus, die wel is gered hier. Hè? Gods geest woont in hem. En hij wil het goede doen. Ja, dat willen is er wel. Nou, dat kennen we allemaal. Als je tot geloof komt, is dat willen aanwezig om... Je wil God dienen. Ja? Maar het goede te doen, dat vind ik niet. Vers 19, want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Dus het is de zonde die woont in mij. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. En dat bedoelt hij niet de wet van Mozes natuurlijk. Hoewel ik daar natuurlijk ook positief over ben, dat de wet is natuurlijk heilig en goed, zonder meer. Alleen niet ongerechtvaardigd worden van ons, dat lukt niet. Maar ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens, maar ik zie een andere wet in mijn leden. Dus een wet is in feite een vaste regel. Dus de regels van God nu voor ons is niet dat wij ons onder de wet plaatsen, maar onder de regels van de bedenkende genade. Ja? Dat is de wet des geloofs voor ons nu. Daar heb ik vermaak in. Want ik heb een vermaak in de wet naar Gods naar de inwendige mens. Zie je, dus de inwendige mens heeft een vermaak in de wet van God, in de dingen van God. Zonder meer. Dat is die verloste ziel. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds. En mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Dus die wet van de zonde, die is in mijn leden. Die is er nog steeds. Terwijl ik ben toch gered, toch? Toch is die wet van de zonde is nog steeds in mijn leden. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zodan ik dien zelf wel met het gemoed de wet Gods. De wet Gods, het gemoed. Dus daar spreekt je over de inwendige mens. Ja? Zo dien ik God, ja? Maar met het vlees de wet der zonde. Dat is de uitwendige mens. Dus het lichaam is de uitwendige mens. Maar daar woont dus de zonde in. En dan heb ik de inwendige mens. Nou, en dat is de verloste mens. Daar dien ik God mee. Dus dan zie je dus dat probleem wat ik heb tussen de oude mens en de nieuwe mens. De inwendige mens en de uitwendige mens. En die wordt verdorven, zegt Paulus. Hoe wordt die verdorven? Nou, dat staat hier ook. De zonde woont in hem. En door de zonde, Romeinen 5, is de dood in de wereld gekomen, ja? Is door de zonde gekomen. Dus hij wordt verdorven, 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 verdorven. Maar op een gegeven moment is hij dus dood. Dat is helemaal zo. Dat komt, die zonde is bij mijn geboorte reeds in mij. Nou, Romeinen 8 vers 18. Daar zien we ook, overbekende tekst natuurlijk, maar daar zien we dus wat wij meemaken met die uitwendige mens in dit leven. Want ja, we komen natuurlijk met die tekst. Ja, Paulus spreekt erover, maar die spreekt nergens over dat halleluja, prijs de Heer en alles gaat over... het is allemaal geweldig, ja, wat er mij in dit leven, mij overkomt niks. Wij hebben een welvaartsevangelie. Nee, dat hebben wij niet. Ja? Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Zie je, aan de ene kant hebben we het lijden van deze tegenwoordige tijd. En aan de andere kant zien we ook weer, daar staat ook wat tegenover. Namelijk de heerlijkheid. Want het schepsel als met opgestoken hoofd de verwachte openbaring der kinderen Gods. Ja, dat is vooral natuurlijk de schepsel. Schepping hier, die kijkt natuurlijk uit. Ja, dat is de tweede komst van Christus. Al weet je het zelf niet. En ook eigenlijk ook van ons nu het lichaam van Christus. Wij zijn degene natuurlijk ook de kinderen Gods die openbaar zijn. Ja? Wij hebben een boodschap voor de wereld, ja? De hoop voor deze wereld. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Dus de schepping ligt onder de vloek. Sinds Genesis. Maar niet zonder hoop. Kijk maar, op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis. Dan hebben we die verderfenis weer. We zitten onder de dienstbaarheid van die verderfenis. Nou, maar we zei het net al, die was van de week op een begrafenis. Nou, hè, met was een circus, ja, met vlaggen van de voetbalvereniging eroverheen en de raarste dingen. Totaal, dat was zijn hoop. Feyenoord was zijn hoop, maar hij ligt wel in de kist, ja. En dat is allemaal de dienstbaarheid der verderfenis. Maar wacht, de hoop is tot de vrijheid, de heerlijkheid, de kinderen Gods. God heeft een verlosser beloofd, toen al. En daardoor kunnen wij bevrijd worden daarvan. Niet dat wij uit deze wereld zijn weggenomen, maar dat we niet meer van deze wereld zijn. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in baresnood is tot nu toe. Het wordt erger en erger en erger, ja. Het ganse schepsel. En wij zijn ook, maken ook deel uit daarvan. En dan zien wij, dat is dus waar wij dus in verkeren, ja. Dus als ik dit nou even zie, even dat heel simpel tekeningetje maak. Dan zien wij natuurlijk. Eén cirkel. Tweede cirkel. En de derde cirkel. Die ben ik. Geest. Ziel. Lichaam. Zo ben ik. Maar ik ben dus de inwendige en uitwendige mens. Dit, de geest, ziel, dat is de inwendige mens. De ziel. Oké. Die is verlost. Maar mijn lichaam is nog niet verlost. Dus dat kruis, dat staat dus tussen mijn lichaam, het lichaam de zonde en de geest en ziel. Wij zijn blij dat wij het woord hebben, die kan scheiding maken daartussen, ja. Maar toen Christus stierf voor mij aan het kruis, ben ik verlost, ja, van mijn zonde. Ik ben heilig. Ik ben gerechtvaardigd. Ik ben volmaakt in hem. Toch als Christus nou naast mij gaat staan, ik ben wel volmaakt, maar toch eigenlijk nog niet. Want ik heb nog niet dat opstandingslichaam wat Christus heeft. Dat is nou het probleem. En dat is dus nog niet verlost. Daar wachten wij nog op. En dat is vers 23. Want, en niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf zuchten in onszelf, verwachten de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing, kijk, van ons lichaam. Dan is mijn lichaam ook verlost. Dus wij zijn nog steeds op deze aarde, de inwendige mens en de uitwendige mens. Maar die uitwendige mens, die wacht nog steeds op verlossing. Nou, dat is of de Heere komt zo meteen, dan krijg ik onmiddellijk dat nieuwe lichaam. Of we gaan naar de Heere en we gaan met hem mee terug. En zullen we met de anderen opstaan die dan nog overgebleven zijn op deze aarde. Dat is de opname als hij ons komt halen. Maar je ziet het, dus dat lichaam van ons is dus nog steeds niet verlost. Dat noemt Paulus de dag der verlossing. Bedroef de Heilige Geest niet, door welke gij verzegeld zijt, tot de dag der verlossing. Dus als de Heer ons komt halen, de dag der verlossing, ben ik verlost? Ja, ik ben verlost, 100%. Maar die verlossing van mijn lichaam, daar wacht ik nog op. En daardoor zit ik nog steeds in dat zuchten. Dus die uitwendige mens, dat lichaam, dat wordt verdorven. Maar deze, hier ook, de ziel, ja, en we hebben natuurlijk Gods geest getuigd bij mijn geest, en dan, ik geloof met mijn hart, dat gaat samen. Maar dat is natuurlijk, die gaat naar de Heer. Als ik sterf, gaat dat naar de Heer, mijn lichaam blijft achter. En dat wordt ooit, krijgt, wordt dat een nieuw lichaam. Want wij zijn een eenheid hoor. Dus wij zijn geest, ziel en een lichaam. Het is één. Het kan niet zonder elkaar. Kijk maar, als de geest het lichaam verlaat, en de ziel, dan is het lichaam dood. En als het lichaam dus dood bloedt, ja, dan is het vlees ook dood. Dan is het ook dood. Dan gaat de geest en ziel verlaat ook het lichaam. Het is een eenheid. We zijn een drie-eenheid in feite. Ja? Zo zijn wij gemaakt. Nou, u ziet het, dus, oké, dan gaan we nu vernieuwd, ja. De uitwendige, inwendige mens wordt vernieuwd. Nou, kijk even met me mee naar Matteüs 4. Gaat dat vanzelf? Nou, Matteüs 4, vers 4. Matteüs 4, vers 4. Daar moet wel wat voor gebeuren, want de vernieuwing gaat niet uit zichzelf. Ja. En de Heer Jezus werd verzocht in de woestijn. Nou, 40 dagen niet eten. En dan zie je in Matteüs 4, vers 4. Hij at 40 dagen en nachten niet, ja. En dan komt de verzoeker in vers 4. Wat zegt de Heer Jezus? Want hij zegt tegen in vers 3. Indien gij Gods zoon zijt, zegt dat deze stenen broden worden. Ja? Doch hij antwoordde en zeide, er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Het woord dat uit de mond van God gaat. Dit is het woord van God. Ja? Die woorden die hij gesproken heeft, die zijn letterlijk hier opgeschreven. En daardoor leven wij God. Wat zegt hij tegen de Heer Jezus? Die had ook de uitwendige mens. Dus we zien, hij zegt, ja, wij leven niet alleen bij brood alleen. En dat is brood voor de uitwendige mens. Maar de mens heeft ook voedsel voor de inwendige mens nodig. Dat is wat hij eigenlijk zegt hier. Dus we moeten ze beide voeden. Want ik kan wel stoppen met eten, maar dan gaat het woord mij niet in leven houden. Ja? Maar ik kan ook niet zonder het levende woord. Ja? Dus kijk met mij in Jesaja of Johannes 6:63. Dus als... Ja, de Heer Jezus heeft wel 40 dagen dan niet gegeten, ja. Maar ja, dat doen wij, bedoel, dat houden wij niet vol. Als wij 40 dagen niet gaan eten, dan... Wij moeten gewoon dagelijks eten, toch? Geef ons heden ons dagelijks brood, zegt het gebed, ja. Dus normaal eten wij dagelijks brood. Voor ons lichaam, voor de uitwendige mens. De inwendige mens wordt vernieuwd van dag tot dag. Dat is ook dagelijks. Schrik, als wij dagelijks eten voor de uitwendige mens, dat wij dat voor de inwendige mens vaak gewoon laten zitten, ja? Maar die moet ook dagelijks, en dan wordt hij vernieuwd. En als je dat niet doet, blijft hij stilstaan. Is toch geen wiskunde wat ik vertel? Nee. Dus, nou, kijk, Johannes 6, 63 zei ik, hè? Nou, kijk, dat staat, de geest is het die levend maakt. Het woord God is levend en krachtig. Het is het woord van God. Wat, die, samen het woord, hè, het zijn de woorden van God. Dat is wat levend maakt. Het vlees, wat staat er, is niet nut. Eigenlijk vreemd, ja, dat het vlees heeft van geen enkele waarde. Daarmee zegt hij natuurlijk, het gaat om wat van binnen zit bij jou. De woorden die ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. Dus het zijn geestelijke woorden. Nou, dat zegt Paulus ook, hè? De woorden, de geest, ja. Die leert met woorden. De woorden die de Heer Jezus Christus zegt, die zijn geest en die zijn levend. Zijn geestelijk en leven. Nou, dat is dus, gaan we mee naar Efeze 3 vers 16. Dit gezien hebbende, als de inwendige mens vernieuwd wordt van dag tot dag... Nou, net zoals dat de uitwendige mens dagelijks gevoed wordt om ons lichaam te sterken, moet de inwendige mens dat ook gebeuren. Nou, zijn woorden, het vlees is niet nut, maar het gaat om de woorden van God die uit zijn mond zijn uitgegaan. Nou, in Efeze 3 vers 16, dan zien we dus, hoe gaan we dus vernieuwen? Nou, we hebben het dus nodig, net zoals dat wij brood nodig hebben om ons uitwendige mens te sterken, zo hebben wij het levende brood, het levende woord nodig om onze inwendige mens te sterken. Nou, in Efeze 3 vers 16. Even over de inwendige mens. Kijk. Opdat hij u geven. Naar de rijkdom zijner heerlijkheid. Met kracht versterkt te worden door zijn geest. In de inwendige mens. Zie je, dat gaat weer om die inwendige mens. Dat is weer hier. Kijk, door zijn geest. Gods geest getuigt met mijn geest. En dan naar de ziel. Dat is de inwendige mens. En die moet versterkt worden. En dan kan mijn lichaam, die gaat gewoon doen wat mijn... Maar ik kan dat nu. Voorheen, als dit een kleine geest, had ik alleen mijn eigen geest. Nou, probeerde ik... Nou, ik heb wel geprobeerd mijn lichaam in mijn dwang te houden toen. Ja, om te doen wat... Maar het goede te doen. Ook wat de Bijbel zei. Dat lukte van geen kant. Nu staat er een grote geest met die kleine geest. Gods geest getuigt met mijn geest. En nu zijn de dingen veranderd, ja. Nu word ik dus in die inwendige gemeens daardoor gesterkt, waardoor dat lichaam, want lichaam is gewoon een voertuig, dat gehoorzaamt gewoon wat jij voor de opdracht geeft. Maar als je die kracht mist, dat lichaam, dat zeggen ze toch wel eens, verander de wereld, maar begin bij jezelf. Nou, vergeet het maar, dat lukt je niet. En dat is juist door de kracht van de opstanding, dat is zo'n enorme kracht, die kan mij dus veranderen. Die kan mijn lichaam dus, lichaam de zonde, overwinnen. Nou, een grotere kracht bestaat er gewoon niet. Want dat is de kracht van God die de doden levend gemaakt heeft. Dus het is zijn geest, die heb ik dus nodig. Om die inwendige mens te versterken. Want het gaat om kracht. Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie. De kracht zit in het evangelie wat Paulus verkondigd heeft. En dat werkt bij ons van binnen. Daar gaat het om. En dat is ook onze redelijke godsdienst zoals Paulus zegt. Als krijg je alleen, als je dat niet hebt, dan krijg je gewoon... Nou, dan krijg je wat de religie doet. Wat de islam doet, wat het jodendom doet. Van, nou, je moet allemaal goede werken doen. Dat en dat en dat ga je doen. En dan ga je gewoon proberen, met die kleine g, hier in die cirkel, niet de grote g erbij. Ga jij gewoon proberen, ja, je lichaam die werken te laten doen. Nou, dat gaat dus niet. Dat gaat niet lukken. Dan heb je de geest, die moet bekrachtigd, die moet die inwendige mens bekrachtigen. Nou, kijk ook even maar mee naar Efeze 4 vers, kijk, 22. Ja, in vers 21. Indien gij maar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is. Heb ik ooit Jezus gehoord? Ben ik door hem geleerd? Ja? Dat is de apostel Paulus, ja? Die heeft, Christus heeft via Paulus, leert hij ons. Ja? En dan te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandel, daar heb je hem, de oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding. Dat is de mens die zonder Gods geest leeft, ja? Die is niet verlost. En dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds. Dus dan heb je weer die vernieuwing. In de geest uws gemoeds. En we hebben net gelezen in Romeinen 7, ja? Ik dien met mijn gemoed de wet van God, ja? En met de uitwendige, met het lichaam de zonde, de zonde. En de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dus hij spreekt hier over twee dingen, wie je bent en wat je doet. Dus ik ben in Christus, ja, ik ben verlost, ja. Maar nu moet ik ook in die nieuwe mens, die ik reeds ben, ook gaan wandelen. Maar dat komt, ja, ik heb een probleem met dat lichaam. Wie wil dat niet? Nou, en daar hebben we dus die kracht, inwendige kracht nodig, om in die nieuwe mens ook te gaan leven. En wil ik dat gaan doen, dan zal die nieuwe mens vernieuwd moeten worden. En dat moet met het woord van God. Want als, dan wordt die, word je, als ik mijzelf elke dag ook de uitwendige mens niet eten geef, dan weten we allemaal, dan verzwakken we, dan worden we slapper en slapper. Dan kan het lichaam bepaalde dingen op een gegeven moment niet meer doen. Maar dat is in de geestelijke zin, in de inwendige mens, exact hetzelfde. Dus als je die voedt, dan zal je ook zien, dan word je ook vernieuwd, maar dat wil zeggen, word je dus ook in inwendige mens gesterkt. Want dat lichaam, dat wordt dan wel ouder, maar die zondige natuur in dat lichaam, nou, die blijft net zo sterk hoor. Die wordt echt niet zwakker. Want je hoort wel eens van mensen die ouder worden, en daar hoor ik dus inmiddels ook bij. Ja, maar dan, ja, 54 word ik weer dit jaar. Maar toch, dat je hoort van binnen voel ik echt helemaal geen verandering. Ik voel mezelf helemaal niet ouder worden. Toch, Maarten? Nee. Maar hij is nog iets ouder dan ik. Maar je voelt van binnen, het is het. Ja, het is het lichaam wat zwakker wordt. Maar van binnen voel je hetzelfde. Maar die zondige natuur, die is ook echt net zo sterk hoor. Die neemt niet af. Nou, dus kijk, Romeinen 12. En daar ligt de basis natuurlijk om dat te bereiken. En dat is mooi dat dat in Romeinen staat. Want Romeinen kun je natuurlijk heel mooi indelen. Hè? Romeinen 1 tot en met 8 is gewoon leer. Ja, 9, 10, 11 of 10, 11, even kijken. 9, 10, 11 gaat over Israël, is ook leer. Dan gaat Romeinen 1 tot en met 5 gaat over de rechtvaardiging. En dan krijg je 6, 7, 8. Dat gaat over hoe te leven, over de heiligmaking in je leven. Hoe ga ik dat doen? Ja, dan heb je met de zonde te maken. Ga ik dan onder de wet leven? Dat is door de geest waardoor ik dat nu kan krijgen. En dat alles lerende, zegt nu Romeinen 12, nu je dit weet, nu gaan we, hoe gaan we dat nou toepassen? Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods. Ja, dat hebt u daarvoor allemaal opgeschreven, die hoofdstukken. Dat gij, kijk, daar heb je die lichamen, stel tot een levende, heilige en goden welbehagelijke offer aan. Nou, dat zegt in feite elke religie. Je moet je lichaam ter beschikking stellen. Je moet voor Allah moet je dit en dat en dat en dat en dat moet je allemaal doen. Iedereen moet allemaal doen. Maar bij ons is het uw redelijke godsdienst. Het zit in je reden, in je verstand, Gods geest, geestelijk verstand. Daar gaat het om. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds. Zie je het? Dus wij worden veranderd door de vernieuwing uws gemoeds. Dus als het gemoed, dat is de inwendige mens. Dus die wordt van dag tot dag, wordt die veranderd. En wordt die gesterkt. En dat noemt hij hier de vernieuwing. En dan, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Nou, in die volgorde werkt dat eigenlijk. Dus als je terug naar Romeinen 8 gaat. Kijk, dan zie je hier weer die cirkels. Geest, de grote G plus de kleine G, dat ben ik. De ziel en het lichaam. De zonde zal over u niet heersen, want het lichaam, de zonde. Hij zegt, ik wil niet dat het lichaam, de zonde, jou gaat overheersen. Ja? Dus dat je geest en ziel onderworpen zijn aan je lichaam. Dat is in feite wat een ongelovig is. Want die heeft Gods geest niet. En die kent dat kruis niet. Wij kennen dat kruis. De kruis is de enige manier, ja, dat wij dat kunnen overwinnen. Gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dus als wij ons plaatsen, de vernieuwing van ons gemoed is dus de prediking van het kruis. De prediking van het evangelie van Gods genade, de brief van Paulus. En dan worden wij bekrachtigd en dan zal de zonde over ons niet heersen. Als wij ons daar ook echt toe stellen, ja, de keus maken en het geloof dat ook werkt. Het woord Gods dat ook werkt in u die gelooft. Nou, Romeinen 8, daar zie je het staan in vers 11. Indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft en in u woont. Dus als die geest in mij woont, ja, ook echt in mij woont, dat wil zeggen in praktische zin. Want de geest woont in mij natuurlijk. Maar werkt hij ook in mij? Nou, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Dus ons lichaam wordt levend gemaakt door zijn geest. Dus dat wil zeggen, uw sterfelijke lichaam levend maken door zijn geest. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars, niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Ik heb dus nu geen excuus meer. Ja? Ik hoef niet meer de wil van mijn zondige ik te doen, van het vlees. Mijn zondige lichaam, lichaam de zonde, dat normaal over mij wil heersen en mij wil doen zondigen. Want die is tegen de wet Gods, absoluut. Die wil dat niet. Maar ik heb nu geen schulden, ik heb nu een schuld eigenlijk aan de geest. Ja? Gods geest woont in mij. Ik heb nu het gereedschap dat ik mijn lichaam, dat nu levend gemaakt wordt. Dat wil zeggen, dat lichaam gaat natuurlijk wel dood. Maar dat ik nu dat lichaam onder controle kan houden. Door zijn geest die in mij woont. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Dus als ik inderdaad dat lichaam, en het is het lichaam de zonde, hè, dus daar zit die zonde zit in het lichaam. Mijn ogen, mijn oren, ja, die zien en horen alles, ja. De zonde is in het lichaam. Nou, en daarvan zegt hij, als je naar dat vlees leeft, dan zult gij sterven geestelijk. Maar indien gij door de geest, kijk, de werkingen des lichaams doods, zo zult gij leven. Zie je? Dus, en dat is dus door die vernieuwing. Nou, en hoe ga ik de geest, die kan dus die werking van het lichaam doden voor mij. Nou, wat zegt Paulus? Je moet vernieuwd worden van dag tot dag. Met andere woorden, wordt vervuld met de Heilige Geest. Het woord van Christus wonen in u, nee, rijkelijk in u. Ja? Dat moet rijkelijk, en hoe kan dat rijkelijk in mij wonen? Als ik het eens per maand een keer lees, of als ik alleen op zondagochtend in de Bijbel bladen. Je eet toch ook niet alleen op zondagochtend brood? Dus, nee, dat is dagelijks. En dan wordt die vernieuwd, dan heb ik ook die bekrachtiging en die versterking. Nou, en dat is wat hier staat. Dan ga ik ook daardoor, word ik in staat gesteld die werking van het lichaam te doden. Nou, en dan als laatste tekst, want ik zie al lang, ik had ook vers 17 willen hebben, maar dat gaat niet lukken. Ik stop nu. Dan gaan we de volgende keer 17 en 18 doen. Maar als laatste tekst, 1 Korinthe 3, vers 1 en 2. Dus, ja, dus 1 Korinthe 3, vers 1 en 2. Dus als Paulus zegt, de inwendige mens wordt vernieuwd van dag tot dag. Het is niet zo van, je bent gelovig en de inwendige mens wordt gewoon vernieuwd. God gaat gewoon door zijn geest jou vernieuwen elke dag. Nou, zo werkt dat niet. Nee, daar zou je zelf ook wat voor moeten doen. Hij doet het in jou, maar jij zal toch wel de handelen, de actie moeten ondernemen. Zodat hij in jou kan gaan werken. Nou, dan kennen we 4 soorten mensen. Je hebt de natuurlijke mens. Je hebt de vleeselijke mens. Je hebt de geestelijke mens. En je hebt de baby in Christus. Ja, dat staat hier eigenlijk. Kijk, als je bijvoorbeeld in 2 vers 14 ziet. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Wie is dat? Dat is de ongelovige persoon die Gods geest niet heeft. Ja, die begrijpt dat inderdaad niet. Want ze zijn hem dwaasheid. Inderdaad, dus als jij met het evangelie komt, wat het ook is, ze zullen het dwaas vinden. En hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Zie je? Geestelijk onderscheiden. Zie je het? Heb je hier. Ja, met jouw geest, de geest, maar met die grote G van de Heilige Geest erbij. Zonder Gods geest kan niemand zo verstaan. Als hier een ongelovige binnenkomt, wat ik nu allemaal zeg, daar snapt hij helemaal niks van. Hij snapt wel dat hij verloren gaat. Dat kan je tegen hem zeggen. Want ik wist ook heel goed hoor, toen iemand dat tegen mij zei. Geloof je dat je een zondaar bent? Nou, dat wist ik echt heel goed van mezelf dat ik het was. Maar dan ga je niet rondbezuinen. Nu zeg ik wel, ja, in mij woont geen goed. Want ik ben nou in de Heer en ik wil de eer aan God geven. Inderdaad, ik was een zondaar. Maar hij begrijpt dat hij gered moet worden. En het is aan hem de keuze of hij dat wil of niet. Moet hij het evangelie horen. Maar kijk, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Kijk, en dan vers 15. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen. Dat is iemand die wandelt in de Here. Dat is niet iemand die alleen op zondag de Bijbel leest. En die voor de rest gewoon lekker zo hang gaat. Dat is iemand die echt, wat zegt de schrift, in alles de wil van de Here zoekt. Met de Here wandelt. Een relatie met hem heeft. En het woord waar het recht snijdt. Dat ook niet te vergeten, ja. Die onderscheidt wel alle dingen, maar hij wordt van niemand onderscheiden. Want wie heeft de zin des Heren gekend die hem zou onderrichten? Maar wij hebben de zin van Christus. Paulus zegt, wij hebben de zin van Christus. De zinnen, ja. Wat zijn je zinnen? Je bent krankzinnig, krank van zinnen. Je denken, ja. Maar wij hebben de zin van Christus, ja. Die heeft Paulus en die heeft een ieder die zich laat vullen met het woord van Christus, rijkelijk. En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeselijken. Zie je, daar heb je die geestelijken. Maar hij zegt tegen de Corinthiërs, waren jullie maar geestelijk, maar jullie zijn vleeselijk. Dat wil zeggen, ze zijn wel kinderen van God, maar ze zijn absoluut niet geestelijk. Ze zijn bezig met geestelijke wijsheid. En ze roemden in hun gaven, maar ze waren zo vleeselijk als wat. Ze leefden als de heidenen, maar dan ben je niet geestelijk. Dat is niet iemand die echt voortdurend met de wil van de Heer bezig is. Als tot jonge kinderen in Christus. Ja, dus je hebt mensen die komen tot geloof. Dan ben je een jong kind in Christus. Maar je kan dus daarbij blijven. En dan ben je over 10 jaar ben je nog steeds een jong kind in Christus. Maar uiteindelijk ben je natuurlijk vleeselijk. Ja. Dus je hebt vleeselijke en jonge kinderen in Christus. Iemand kan bijvoorbeeld al 20, 30 jaar gelovig zijn. En nog steeds een jong kind in Christus zijn. Qua kennis betreft dan, ja. Dan weet hij nog steeds. En er zijn er ook genoeg die willen dat ook. Als je hun vertelt. Die willen niet te veel weten. Want dan krijg je hoe meer je weet, hoe meer verantwoordelijkheid je hebt. Ik vind dat best zo. Laat mij maar met rust. Ja. Gewoon Christus die van mijn zonde. En overal die leringen, overal oneenigheid. En ik heb er geen zin in. Ik heb vrede, ik heb rust. Laat mij maar gaan hoor. Ik hoef niks meer te weten. Ik ben gered, klaar. Dat is een jong kind in Christus. En dan heb je natuurlijk de vleeselijke. Ja. Nou, die leven dus echt als de heidenen. Die zijn helemaal niet meer met het woord bezig. Nou, dat is dus eigenlijk het punt. Als Paulus zegt, wij gaan terug nu even naar... Sorry, ik vergeet nog even vers 3. Want zijt gij not vleeselijk, want terwijl gij onder u nijd is en twist en tweedracht, zijt gij niet vleeselijk en wandelt gij niet naar de mens. Nou ja, dat heeft... Vers 2. Ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijzen. Nou, Paulus heeft hun de Romeinenbrief geleerd, ja. Dat noemt hij nog melk. Het kruis en niet met vaste spijzen, want gij vermoogt toen u niet... Jij gegeven moogt ook nu nog niet. En daar moeten wij dus mee gevoed worden. Ja? Je kan je hele leven met melk blijven. Maar dat betekent dus dat je niet groeit. En dat betekent dat er ook geen vernieuwing is. Een babytje over 5 jaar nog aan de fles bijvoorbeeld. Of over 10 jaar. Nee. Maar in geestelijke zin is dat bij heel veel christenen wel zo. En zeker met de boodschap van genade, ja, kunnen wij groeien en versterkt worden. En wat zegt hij? Tot een volkomen man, volwassen man. Niet dat je nog een babytje blijft. Nou, en dat is terug naar 2 Korinthe 3, sluit nu af. Vers 16, 1-6 behandeld. Maar goed, dit is wel belangrijk om het goed te begrijpen. Daarom vertragen wij niet. Want hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. En hoe wordt die vernieuwd? Ja, door het woord dagelijks, ja, tot ons te nemen, het voedsel. En dat wij kennis in de wil van God krijgen, dat ons denken compleet, laten we zo zeggen, dat we één hartslag met God krijgen, ja? Synchroon lopen. Zijn denken, mijn denken moet zijn denken worden. En dat krijg je, de zin van Christus is in zijn woord geopenbaard. Nou, en dan vertragen wij niet. En dan zien wij, de vaste spijs, dat geeft ons groei. En dat zal ons ook vernieuwen van dag tot dag. En dat is wat wij moeten doen. En dan zie je in vers 17 over die lichte verdrukking die haast voorbij gaat. Werkt ons een zeer, gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Maar daar gaan we het volgende keer over hebben. Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u, Vader, dat uw woord zo duidelijk is, Vader. En uw woord verklaart ook zichzelf. En het is zo belangrijk, Vader, dat uw woord, dat we dat ook tot ons nemen, Vader. Want we hebben die dagelijkse vernieuwing, hebben wij gewoon nodig. En ook alleen al om teksten weer te herinneren, of dat ze weer in onze gedachten gebracht worden, Vader. Want dat is belangrijk voor onze, voor de vernieuwing van ons gemoed. En voor de versterking van de inwendige mens, Vader. Want dat hebben we ook echt nodig in deze tijd. En zo bid ik dat voor ieder van ons. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Amen.